centrum Bethesda in België. En we proberen vanuit ons centrum zowel gelovigen als niet-gelovigen te bereiken met onze hulpverlening. Een tijdschrift, sommigen die krijgen dat wel, maar als je het dan niet krijgt, dan kan je het daar achterin leggen. En dan kunt u gratis meenemen. Wat minder gratis is, maar wat u toch heel erg aanbevelen. Een nieuw boek gaat vrij goed. Sommigen van die hebben het al gekocht, zijn dat al niet gelezen hebben. U heeft het al gelezen. Ja. Juist dat. Oké. Maar het bedrag voor 15 euro kunt u dat boek meenemen. Oké, dat is nog niet gelukt. Goed. Ik wil het met u gaan hebben over blijdschap. Spreuken 10 vers 28. Dus misschien kun je dat even opzoeken. Spreuken 10 vers 28. Spreuken 10 vers 28. De verwachting van de rechtvaardige is blijdschap. Er zien zelf wat dan gaat de rechtvaardigen. Maar dat maakt niet uit. De verwachting van de rechtvaardigen is blijdschap. Daar wil ik graag met u over hebben. Wat verwacht u van de toekomst? Wat verwacht u van dit jaar? Hoe kijkt u het tegenaan? Waar hoop je op? Je kunt ook je verwachtingen heel laag stellen. En zeggen, ah, kijk, dat ik zo gelukkig ben. Gezond blijf. En ik kan genieten. Dan kun je in ieder geval niet teleurgesteld worden, want je stelt je verwachtingen niet te hoog. En je stelt je verwachtingen in de lijn van het leven zoals het er nu toe gaat met u. Maar het gevolg zal wel zijn dat er heel weinig motivatie en lust en energie in uw leven ontstaat om in actie te komen. Er zal geen flow ontstaan. U blijft dan passief, je ziet wel wat er op je afkomt. En je wordt dan geleefd in plaats van dat je zelf leeft. En dat is eigenlijk niet wat we willen. We willen toch allemaal graag in flow leven. We willen toch allemaal ons leven zelf in handen nemen. We willen toch totdat onze diepste verlangens worden vervuld. Wel, om u te helpen om in flow te leven en om hoge verwachtingen van God te hebben en met enthousiasme in het leven te staan, ga ik u een aantal tips geven vanuit de Bijbel. Ten eerste, de Bijbel zegt dat onze verwachting blijdschap is. Het is een verwachting te zeer positieve gebeurtenissen. We verwachten ook niet nog iets gaan krijgen of iets gaan ontvangen, maar we verwachten een emotie. Denk aan de engelen die bij de herders komen en de engel zegt op de herders: zie, ik verkondig u grote blijdschap. Ik verkondig u grote blijdschap. En we konden eigenlijk een emotie. Hij zegt, ik verkondig jullie grote blijdschap, jullie zullen blij worden. Daar moet je mee gaan doen. Ik denk dat de herders helemaal niet zoveel begrepen hebben van wat de herders van de engelen bedoelden, wat de engelen van zongen. En zelfs niet hoe ze later in de stal kwamen en bij de kribbe stonden. Maar ze hadden blijdschap ontvangen, want de engelen hadden het verkondigd. En God zegt als het ware tegen jullie, wees blij. Wees blij met het nieuwe jaar. Wees blij met de toekomst. Wees blij met het leven. Verheugt u. Ook al begrijp je nog niet wat er allemaal op je afkomt. Ook al weet je allemaal niet wat er gaat gebeuren. Maar bijvoorbeeld verblijf. Ik wil dat mijn kinderen blij zijn, zegt God. Een groot misverstand dat wij denken dat emoties het gevolg zijn van wat wij doen. Veel mensen zeggen, je denkt bepaalde zaken, je gedraagt je op een bepaalde manier. Het gevolg daarvan is blijdschap. Blijdschap als een soort emotie waar je eigenlijk niets aan kunt doen. Ja, ik voel me wat depri vandaag. Sorry, ja, dat kan ik niet aan doen. Of ik ben heel verdrietig. Ik heb me wat overvallen. Of ik ben boos. Ja, geen wonder, mijn vrouw maakte mij boos. En daar kan ik niets aan doen. Of ik ben verlies geworden. Ja, sorry, ik kon er ook niets aan doen. Dat is een emotie, een gevoel. Daar heb ik geen vat op. En de Bijbel zegt, wat ook in moderne positieve psychologie ontdekt, is dat je je emoties kunt sturen. En dat je daar invloed op hebt. En dat je kunt bepalen hoe je je voelt. God zegt, verblijd je. Je kunt het. Verblijd je over wat je gaat komen, wat er van je toekomst op je afkomt. Want God wil niet dat wij mensen zijn van het doemdenken. Ik zie heel veel christenen negatief denken over de toekomst, negatief. Ja, het is eindtijd, het gaat allemaal slechter worden en moeilijker worden en lastiger worden. En we zullen blij zijn als Jezus terugkomt. Nu, dat is niet zetten en onze focus scherp richten. En daarom moeten we een goede voorstelling maken, zodat het goede wat er op ons afkomt. God wil dat zijn kinderen blij zijn. Want alleen als wij blij zijn, zullen we met enthousiasme onze talenten inzetten. En zullen we onze energie eraan kunnen wijden. En ik kan het niet genoeg benadrukken. God wil dat wij blij zijn. Daarvoor heeft hij ons bedoeld. Die tweede is, het verwachten zelf is blijdschap. Het verwachten zelf. Wij zullen in de toekomst blij worden. De verwachting zelf geeft ons blijdschap. Weet je, wij leven nu in het begin van 2018. En we gaan een heel traject dit jaar leven. En wat we gaan doen is, we kijken dan van welke barrières zijn er allemaal dit jaar. En het tweede, hoe ga ik die overwinnen? En God zegt, nee, je moet beginnen bij het begin. Start met blijdschap. Richt je niet op de problemen, richt je op de blijdschap. Blijdschap is een positieve, sterke bescherming van ons leven. Nehemia heeft het al gezegd, de vreugde van de Heer is je toevlucht. De vreugde van de Heer is je kracht. Of in andere vertaling staat, is een toren waar je veilig bent. Blijdschap beschermt je tegen negatieve gedachten en prikkels van buitenaf. God wil als het ware dat we elke dag weer die jas van blijdschap aantrekken. En als morgens nog beginnen zeggen, God, ik verblijf mij in u. Ik ben blij met deze dag. Dit zal een topdag worden met u. Het gaat goed komen. Ik ben blij met u. Dank u. Dwars tegen de problemen heen. Dat wil God dat we zullen doen. En Jezus zegt, niemand ontneemt u uw blijdschap. Dus als u uw blijdschap kwijt bent, is het uw eigen schuld. U hebt het laten afpakken. U hebt het laten gebeuren. God zegt, verblijd u. En ik kan het niet genoeg benadrukken. Wij moeten het meest blijde volk zijn ter wereld. De blijdschap moet ervan afspatten. De mensen moeten morgen kunnen zien dat u blij bent. Want dat is ons cadeau aan de wereld. Wees blij. Zullen we wat vertellen? Toen ik trouwde, dat is heel lang geleden, zou ik zeggen, heel lang geleden, 1981, vertrouwde. En een deel van mijn familie wenste niet op de bruiloft te gaan. Oké, heel verhaal, dat gaan we nu niet doen. Maar dat interesseerde mij niet. En later, toen ik de grote allemaal doorkeek, denk ik, oh, het was spijt dat ze niet bij me waren. Maar op dat moment maakte mijn hart. Al waren anderen alleen geweest. Geen probleem. Ik was zo verliefd dat de rest van de wereld mij geen bal kon schelen. Zo gelukkig was ik. Ik weet nog dat wij op huwelijksreis, ik liep door een dorpje in Zwitserland. Maar ik zweefde bijna van geluk. Ik was nooit zo gelukkig. En dat wil God. God wil dat u zo verliefd bent op hem. Dat u zweeft de komende week. Zalig zijn zij die zweven. Dat is Gods bedoeling. Dat u niet meer raakt wat mensen over u zeggen. Wat ze van u vinden. En wat ze kritiek op u hebben. En wat ze over op Facebook over u schrijven. Maakt allemaal niet meer uit. Je hebt Jezus in uw hart. U bent gelukkig. U verblijft u in de Heer. Dat wil God. God wil een sterke, blijde mens zijn. Onkwetsbaar, wat er van buitenaf allemaal naar ons toe gaat komen. Verblijf u in de Heer. Ten derde, blijdschap zorgt ervoor dat God iets kan doen. Als Israëlieten rond Jericho trekken, dan moeten ze eerst juichen en dan laat God de muren vallen. Dat is wat ze moesten doen. Zeven keer rond. Heer, ik laat ze dan los. En dan het allerlaatste moment moesten ze gaan juichen. En dan zou God de muren laten vallen. Ik ken het verhaal wel. En natuurlijk mag je heel dankbaar zijn voor de goede dingen die er in het leven gebeuren. De fijne dingen die er geweest zijn in de afgelopen tijd. Je mag ook zelfs trots zijn wat je bereikt in je leven. Het is allemaal goed. Maar God wil dat we vooral uitzien naar wat hij gaat doen in ons leven. Wat gaat God laat ons bij wie we komen. Ze zien alleen maar onze boosheid en het object wat ons boos maakt. Blijdschap verbreedt ons. We kunnen de hele wereld aan. Ik denk aan het prachtige lied van hoe heet het ook alweer? Van dat met oog ligt op Jezus en zie naar zijn heerlijk gelaat. Wat andere wordt dan zo wonderlijk vaag, omdat ik zelf in zijn glorie licht sta. En eerlijk, een prachtig lied. Alles wordt dan zo wonderlijk vaag, alles komt op een afstand. Maar ik zie Jezus, ik verblijf bij hem. Blijdschap verbreedt je blik, maar boosheid en wantrouwen en angst. De blik wordt steeds smaller. In Jeremia 17 gaat het over bomen die aan het water staan en die al het goeds naar ze toe trekken. En er bomen die niet aan het water staan en die verdorren. Bomen die aan het water staan, de Bijbel doet daarmee, die trekken de belofte van God naar zich toe. Want de Bijbel moet je niet lezen als een boek van geboden, de Bijbel moet je lezen als een boek van belofte. En je moet je als het ware je energie halen uit die belofte van God. En er staat heel mooi dat als die bomen die aan het water staan en daar hun wortels naar uitstrekken, die hebben er geen last van als er een eerste slechte periode komt. Maar bomen die dat niet doen, die hebben zelfs geen deugd aan als er iets goeds naar de toekomst, als er goede periodes zijn. En zo is in ons leven, laten we elke dag opnieuw onze wortels uitstrekken naar de belofte van God en daar onze vreugde in vinden. Natuurlijk is het zo dat als je uit gaat zien naar wat God kan doen in je leven, dan komt er een spanningsveld. Ja, we lopen hier met spannen rond Jericho. En ik kan me voorstellen, zeggen, de vierde, de vijfde dag dat ze zijn, kijk, zit er alles gebeurd in de muren. Gebeurt er al iets? Maar ik zie nog niks. Zie jij iets? En op het laatste moment zien ze helemaal niks. Ze lijken wel knettergek rond Jericho wandelen en er gebeurt helemaal niets. God brengt ons in een spanningsveld en God houdt daarvan. Want juist in dat spanningsveld creëert God iets. Juist als er een spanningsveld komt, ontstaat er geloof. Denk aan jou, Abraham. God zegt hier, Abraham, luister eens. Jij wordt een vader van een menigte volken. Eigenlijk ben je dat al. Oké, alle Abraham, die zegt, allee, kom. Tijd voor kinderen staat voor kleinkinderen is voorbij. Waarvoor word ik nu een vader van de menigte volk? En toch gebeurt er op dat moment iets als God dat tegen hem zegt. Want op dat moment gebeurt er wel iets heel bijzonders bij de twee mensen. Die twee mensen die in Abraham en Sarah, die worden weer verliefd op elkaar. Het libido wordt weer gewekt. Die gaan weer vrij alsof ze 20 waren. En er komt seks in hun leven. Ja, zonder seks geen kinderen toen in die tijd tegenwoordig is dan wel anders maar goed. God, als God mensen in een spanningsveld brengt door een belofte, dan gebeurt er iets. Dan ontstaat er creativiteit. Dan komt er energie in uw leven. En dat is van seks. Dat mag ook allemaal. 7 dagen moet het volk rond Jericho trekken. In de verwachting dat de muren gaan vallen. En dit is de deal die God met het volk heeft gesloten. En dat is de deal die God met u sluit. Jij gaat juichen. En ik laat de muren vallen. We krijgen grote problemen als wij de volgorde willen veranderen. God zegt, jij gaat juichen. En ik laat de muren vallen. Ik weet niet wat in Jericho is. Ik zie er wel een aantal in mijn eigen leven. Ik weet niet wat in Jericho is. God zegt, jij gaat juichen. En ik laat de muren vallen. Dat is de deal die God met u gemaakt heeft voor dit jaar. En ze gaan heel onder op in te gaan. En ik hoor ze mij rond hier de grote wandelen. En ze gaan juichen als God het zegt. En hij laat de muren vallen. En dan nog iets. Weet u, God reageert op het moment dat volk gaat juichen. God reageert als wij ons gaan verblijden. God reageert op blijdschap. Ja, waarom is dat zo? Waarom reageert God op blijdschap? Veel mensen zeggen, dat komt omdat wij gehoorzaam zijn. Maar het gehoorzaam zijn van ons is ook maar half. heerlijkheid zich over ons. Hij jaagt over ons. God is een blij God. God is een enthousiaste God. God is blij. En daarom ben ik in haar blijdschap. God kan niet anders. Zoals een moeder. Als een kind begint te lachen voor het eerst. De moeder lacht terug natuurlijk. De moeder kan niet anders. Trouwens, voordat een kind begint te lachen aan de moeder, heeft je moeder al 1000 keer gelachen aan een kind. Dat is ook bij God. Voordat u zich begint te verblijden in God, heeft God zich al 1000 keer verblijd in u. God is blij met u. En onze blijdschap is alleen maar een reactie op zijn blijdschap. En God wordt dan weer ontzettend blij dat hij weer blij wordt met ons. En zo komt er een geweldige interactie van blijdschap tussen God en ons. Halleluja! Nooit te vieren. Blijdschap is geen optie. Het is niet iets wat jou ook kan. Mijn oudste dochter heeft een chique pak gekocht. En we zetten allerlei opties op. Allerlei dingen die ik in mijn hele dood eenvoudige wagen niet heb. Ook met parkeren kan ze precies zien hoeveel centimeter ze dat heeft. Inderdaad heeft de auto in Brussel geparkeerd. 5 centimeter ruimte voor de achter. Hoe is het voor elkaar? Weet ik niet. Maar ja, al die opties die op die wagen zitten, die helpen daarbij. Maar mijn blijdschap is geen optie, niet iets van God zei, ja kijk, als je heel goed je best doet voor je ziekte christen, dan is er ook wat blijdschap voorhandig. Blijdschap is een gebod. 4 keer zegt Paulus in de Filippense brief, dat het onze plicht is om ons te verheugen. Verheugt u, verblijft u in alle tijden, onder alles. God vraagt van u echt niet dat u uw best doet. God vraagt niet dat u heel goed uw best gaat doen en aan uw problemen gaat aanpakken en u wat beter gaat gedragen en dat u wat moet beheersen, dat u aan uw slaven moet werken en dat u wat meer goed aan de sport moet gaan doen of diëten of het vriendelijker zijn voor mensen. God heeft geen waslijst van alle dingen die hij van u verwacht. God verwacht eigenlijk niets van u. God zegt alleen maar, verblijft u. Dat is het enige wat God mij vraagt, heel erg moeilijk. Welke is er aan God vraagt niet van mij? God vraagt, en ik ben bang dat God dat voor mij vraagt, en ik ben bang dat God dat voor mij eist. En God zegt, verblijft u. En de rest doet hij. Hij laat de muren vallen in twee. God vraagt niet dat wij een fout willen maken. God vraagt dat wij ons zullen verblijden. Weet je, er is nog iets. Nu wordt het gezellig hier. En nog iets trouwens. Weet u waarom God wil dat wij blij zijn? God wil dat wij blij zijn omdat de duivel er niet tegen kan. God doet dat om de duivel om de hak te zetten. De duivel is de zagrijnigste wezen wat er bestaat in zijn land. En het eerste wat de duivel doet, is de vreugde uit uw hart wegnemen. Als u in verleiding komt, als u de stoïteit begaat, als u de zonde begaat, dan is de duivel niet bij u gekomen. Die is al veel eerder gekomen, die heeft uw blijdschap weggenomen. En daardoor bent u in zonde gevallen. Maar blijdschap is de bescherming die dat rond ons, waardoor we juist niet in zonde vallen. Blijdschap is de snelweg naar heiligheid. Verblijd u en u zult beschermd worden tegen alle mogelijke zonden. Het eerste wat Satan doet, is de blijdschap uit ons hart wegnemen. En we zijn gelijk een vogel voor de kat. Hij kan met ons doen wat hij wil. Verblijd u, zegt Paulus daarom. Wees altijd blij. Je jaagt de duivel ermee op de vlucht. Ik heb een eigen vertaling gemaakt van Psalm 8. En daar staat eigenlijk, door het gelach van kleine kinderen, gaat de vijand er vandoor. Weet je, vrije vertaling, maar ik ken alle goede vertaling. Psalm 8, moet ik maar vertalen. God zorgt dat door het gelach van kleine kinderen de vijand er vandoor gaat. Of zoals Jesaja zegt, s'morgens vroeg zul je met vreugde uittrekken, zodat je s'avonds in vrede en shalom terugkeert. Daarnaast willen we allemaal wel, zegt de Bijbel zo simpel, trek we s'morgens met vreugde de deur uit. En je zult merken dat je s'avonds met shalom je huis weer binnenkeert. Laten wij onze jas van vreugde aantrekken. Laat het rouwkleed afleggen en laat het vreugde kleed naar Christus is in deze wereld gekomen. Hij heeft zijn koninkrijk gevestigd. Hij heeft aan het kruis onze schuld betaald. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft Satan ontwapend. Hij is uit de dood opgestaan. Hij heeft gezegevierd. De machten zijn ontwapend. En alles ligt onder zijn voeten, zegt hij bij de brief. Jezus is triomfator. Jezus gaat niet winnen, Jezus heeft gewonnen. En dan komt hier aan om die allemaal zijn schrijven van de Hebreeën. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is de reden van onze vreugde. Er is iets gebeurd 2000 jaar geleden. Jezus is aan het regeren. Jezus heeft zijn koninkrijk bevestigd. En dan zullen we gaan zeggen, ja, maar het gaat steeds slechter worden in deze wereld. Het gaat steeds moeilijker worden. En er komen steeds meer antichristen. En weet ik het allemaal wat voor eindtijd. En toen denken we, in ons hoofd hebben, dan ontkennen wij dat Jezus Heer is. Er is geen vierkante centimeter op deze wereld waarvan Jezus niet kan zeggen, dat is van mij. Alles behoort hem toe. En als wij dat mogen, dan doen we onrecht aan het feit dat Jezus overwonnen heeft. En dan zeggen we eigenlijk, ja, Jezus heeft wel gewonnen, maar. Er zitten heel veel vraagtekens bij wat Jezus gedaan heeft. Jezus is Heer. En elk probleem van uw leven ligt aan de voeten van Jezus. En overal waar je eerst stukken over maakt, dat ligt onder zijn voeten. Elke ziekte, elke vraag, alles wat er in uw gedachte opkomt, het ligt onder de voeten van Jezus. Proclameer de autoriteit van Jezus over uw problemen. Jezus is hier, verheugt u. Uw schuld is betaald. U bent hemelburger geworden. U bent het koninkrijk van God binnengekomen. En u behoort niet bij het koninkrijk van de angst en van het doemdenken. U behoort bij het koninkrijk van de liefde en van de kracht. Als de discipelen bij Jezus komen en zeggen, Jezus in onze acties. Wat we nu gezien hebben, zieken genezen, de demonen werden uitgedreven, geweldig. Van Jezus, ja, ik heb gezien, zegt hij, van de duivel, daar ben je heel vallen. Het is geweldig. Maar zegt hij, verheug je vooral dat je naam staat opgetekend in het boek des levens. Verheug je niet in je successen, maar verheug je dat je geliefd bent door God. Verheug je erin, God heeft ons lief. In de Hebreeënbrief staat dat telkens, als wij tot God naderen, dan naderen wij tot een feest. In de ene vertaling staat dat er duizenden enkele aan het feest vieren, in de andere vertaling staat een feestelijke vergadering. Maar ja, in ieder geval, hoe je het ook wilt of keert, wij naderen tot een feest. Die vrouw stel, u gaat naar een feest, u komt er net onverwachts aan, en u merkt dat er een feest aan de gang is. En ik denk, ja, luister eens, ik had hier toch wat willen bespreken of wat dan ook. Nu had ik een beetje chagrijnig aan de kant staan. Denkt u dat dat gewaardeerd wordt? Hij zegt, ja, luister eens, ik wil feest mee, luister, ik heb wat problemen. Denkt u dat dat gewaardeerd wordt op een feest? Of zou hij zeggen, ja, ik heb wel feest, maar moet je weten hoe erg het hier buiten is? Hij zegt, man, het is leuk om dat feest te vieren vandaag. Als u bidt, dan komt u een feestzaal binnen. God is aan het feest vieren met zijn engelen. Dat zegt de Bijbel. En God wil dat u meedoet. Verheugt u in hem. En elke keer als u bidt, komt u feest binnen. Elke keer als u bidt, verheugt u God. God, ik ben blij dat ik deel mag hebben aan dit feest. Dit eeuwigdurende feest van uw koninkrijk. Ik pak er deel van uit. Ik hoor erbij. Jezus heeft overwonnen. En wij vieren en wij delen mee in de overwinning. En wij zien hoe het koninkrijk zijn baan breekt in deze wereld. En dat uiteindelijk in deze wereld onder het beslag komt van koning Jezus. Want hij heeft het gekocht en betaald met zijn bloed. De prijs is betaald. De prijs voor deze wereld is hij betaald. Hij is overwinner. Nu zeggen sommige mensen, ik begrijp dat je bent een beetje een optimist. Je ziet alles heel positief. Ik zou u zeggen, van nature ben ik een pessimist. Zeer zwaarmoedig. Ik top over van alles nog wat. Ik ben een piekeraar. Ik kan me van alles schuldig voelen. En angst dat je daar eigenlijk al in gaat pakken vanaf mijn jeugd. Ik ben heel streng. Word ik ook eens opgevoed van het meest. heilig. En wat het doen is, werd daar verkondigd. Dat maakt je allemaal niet vrolijk. Dat heeft mijn leven een stuk gestapeld. Als ik de blijdschap van God niet had, dan was ik bijvoorbeeld voor de kans. Het is juist omdat ik het van nature niet ben, dat ik zo hard nodig heb. Misschien zeg je, ja, maar wij zijn het van nature, wij zijn vanuit onszelf zo ontzettend blij. Geweldig voor u. Ik ben als alles van nature niet. En ik heb het nodig om het elke dag weer opnieuw te zeggen, God, ik dank u voor deze dag. Niet omdat ik het voel, maar omdat ik gehoorzaam zal zijn het woord van God. Ik dank u voor deze, ik verblijf bij u. Ik ga een papa worden samen met u. Ik prijs uw naam. Ik wist ik dat uit in mijn auto, dus ik kan uitschrijven aan God. En soms dan zien mensen dat ze zeggen, ik ga het wel als je niet verhaal doen. Ja, sorry, ik kan ook niks aan doen. Ik moest het gewoon even kwijt naar God. Ik heb het nodig. Er komt zelf een op mij af en ik wil niet dat ik geleefd word. Ik wil zelf leven vanuit de vreugde van God. Oké. We zijn geboren voor de missie. We hebben een ideaal. We hebben een droom. We zijn bezig om te zien hoe Gods koninkrijk zijn baan breekt in deze wereld. En hoe Jezus overwinnaar is. En elke dag weer opnieuw dat God ons daar dingen van laten zien. En verheug je weer blij. En ontdek je van wie God is aan het werk in deze wereld. Weet je, misschien is er van alles misgegaan in deze week. Heb je grote genoeg tijd te begaan. Misschien heb je fouten gemaakt. Misschien heb je ernstig gezondigd. Misschien kan alles jou tegen en deed iedereen moeilijk in jouw leven en hebben mensen over jou gerold. Verheug je. Verheug je in God. Wees blij. Spreek het uit. God, ik ben blij met u. God, ik ben blij met u. Dat is de juiste waarmee we uiteindelijk gaan overwinnen. Onlangs zag ik een film. Het was een Franse film. Het ging over een Russisch orkest wat was afgedrukt door de Koerdische regering, dat ze niet in de politiek passen. En na tientallen jaren ging die dirigent, die ging dat orkest weer opraken. En op een bestemde manier is hij te regelen dat ze onder een valse naam moesten optreden in Parijs. Dat was eigenlijk bij alles wat er maar misschien ging mis in die film. En dat was een prachtig verhaal. Maar goed, helemaal aan het eind, dan komen ze op Parijs aan. En die orkestleden zagen om uit om op Parijs, ze willen van alles nog wat doen. Maar ze denken in landen ook nog moeten spelen. En tijdens de repetities, ze zijn niet aanwezig. Op alle plaatsen met als het concert plaatsvindt, dan zijn ze er. Een paar na de dirigent staat erop, dan komen de laatste twee op nog binnen strompelen. Goed. Dan begint hij. En dan gaat natuurlijk, hij speelt dan het vioolconcert van Tchaikovsky, en dan gaat het natuurlijk mis. Want het gaat langs hem ook niet. Totdat de cellisten begint te spelen. Ontroeren. Papermooi. Ongelooflijk mooi. Dat iedereen wordt er zo doorgepakt, dat iedereen zijn best begint te doen. En het wordt een prachtig concert. Ja, ik vertel niet zo heel kort die film, maar eigenlijk moet je hem zien. Maar zo ontroerend als die violisten begint te spelen. En dan denk ik, één violiste, en ze krijgt de hele zaak mee. Eén christen die blij is, die krijgt de hele zaak mee. Wacht niet tot de anderen blij zijn. Maar een keuze. En zeg tegen God, God, ik ga vandaag die violist zijn. Die violist. En ik ga spelen voor u. Ik ga het waar maken. Ik wil me verheugen in u. Wat er om me heen ook gebeurt. Ik wil me verblijden in u. Omdat u dat zo meegemaakt.